We gaan lezen uit allereerst Johannes 14, bekende tekst. Ik wil hem er toch bij pakken vanavond. We willen heel graag met elkaar nadenken over de komst van de Heer Jezus in verschillende karakters. Hij wordt ons in de Bijbel voorgesteld in allerlei verschillende heerlijkheden, allerlei verschillende voorbeelden, typen. Omdat hij zoveelzijdig is, er is geen eind aan zijn heerlijkheid. En ja, ik kan er ook niet genoeg over spreken. We gaan eerst lezen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 3, bekende woorden. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dan een hele bijzondere tekst uit Galaten 1. Een tekst die niet makkelijk te begrijpen is. Ook over de Zoon van God. En dat is vanaf vers 15. Paulus schrijft daar over zijn verleden, over zijn leven als ongelovige Jood, toen hij de gemeente vervolgde. En hoe hij meer was toegenomen dan vele leeftijdsgenoten in het Jodendom. Maar dan staat er in vers 15 van Galaten 1. Weet je waar dat ligt, Galaten? Dat is moeilijk te vinden, hè? Dat is helemaal ergens achterin. Ja. Ja, dat is wel lastig. Als je nog niet precies weet waar het allemaal zit, hè? Hoofdstuk 1, vers 15. Jij heb je hem? Maar nee, ik lees het gewoon voor. Dan kun je het in je eigen vertaling lezen. Het staat: maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde, en daar komt het, zijn Zoon in mij te openbaren. Niet aan mij, maar in mij. Dat is iets heel bijzonders. Aan Petrus werd de Zoon geopenbaard. Vlees en bloed heeft jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Maar het werd nog niet in hem openbaar. In Paulus wel. Daar gaan we zo wel iets meer over nadenken. En dan tenslotte dus 1 Thessalonicenzen over de komst van de Zoon van God. En dat ligt achter Galaten, iets verderop. Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En dan krijg je Thessalonicenzen. Ik zeg altijd, alle enzen zitten achter elkaar, dus makkelijk te onthouden. Dan lezen we in vers 9 van het eerste hoofdstuk dat de mensen in de omgeving van de Thessalonicenzen vertellen van ons. En dan lees ik even dat stukje daaronder. Welke ingang wij bij u hadden en hoe u, dus de gemeente daar, zich van de afgoden tot God hebt bekeerd en om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons redt van de komende toorn. Dus de Thessalonicenzen waren een hele jonge gemeente, was een jonge gemeente. En toch verwacht dat je al de Zoon uit de hemel. Uit de hemelen. Tot zover. Ja? Nou, als je in de Heer Jezus gelooft, en dan ben je een christen, ben je opnieuw geboren, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dan heb je alles ontvangen wat je nodig hebt, betreffende het leven en de godsvrucht. Er is niets meer wat je niet ontvangen hebt. Maar het is allemaal nog in de kiem. En nu is het Gods verlangen dat je gaat groeien. En dat groeien dat gebeurt door de kennis, de hartskennis van de Heer Jezus, van de Zoon van God. En alles in de Bijbel Alles wat ons geopenbaard is in het woord van God, heeft dat doel. Dat wij opgroeien in de kennis, in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. De Satan wil dat niet. De duivel weet precies dat als gelovigen zich richten op de Heer Jezus, dat ze zijn vertegenwoordigers zullen zijn op zijn gebied. Dit is zijn terrein. Hij is de God van deze eeuw. Dus hij heeft talloze demonen en boze geesten en onreine machten die hij in het werk stelt om in al die gemeenten verwarring te zaaien, zodat mensen maar niet bezig zijn met de Heer Jezus. Zo simpel is het. En hij krijgt het vrij goed voor elkaar, want bij de een gaat het om genezingen. We hebben het afgelopen half jaar geleden over gehad. Bij de ander gaat het weer over gelukkig zijn of over innerlijke genezing of over jezelf toerusten met allerlei tekenen en wonderen enzovoort. Maar het gaat dan weer niet over het kennen van Christus. En dat is het doel. Hoe meer wij leren zien wie hij is en wat zijn werk op het kruis betekent, hoe meer wij ook groeien. En dat is Gods verlangen, dat er in deze wereld, waar de Satan overste is, er mensen zijn die van nature zondaars waren, maar die de vrucht van de geest vertonen. Vrijwillig. Zodat er een bewijs is dat de Zoon van God alle macht heeft. En dat hij degene is die Satan verslagen heeft. Niet alleen op het kruis natuurlijk, maar ook in de levens van al die mensen. Want daar waar het licht is, kan de duisternis niet komen. En Satan is bezig om te verslinden en te verleiden. Maar als wij onze focus houden op de Heer Jezus, kan er niks gebeuren. Vandaag kreeg ik weer een mail van een mevrouw, die ken ik vrij goed. Zij is altijd bezig met zichzelf, met haar emotie, met haar gevoel en ze komt nooit, nooit tot zekerheid. En ik had weer een mail met ik dit en ik dat en zus en toen zei ik van, leer nou toch eens om je bezig te houden met de genade in de Heer Jezus in plaats van met jezelf, met je gevoel, hoe ver jij bent in het geloof of je nou wel. Maar ja, het komt maar niet verder. Dat vind ik zo triest en zo verdrietig. Nou, als wij groeien, dan zegt Romeinen 7 vers 4, dan dragen wij vrucht voor God. En die vrucht voor God is een moreel karakter wat lijkt op het karakter van de Heer Jezus. Wij groeien toe naar het hoofd, zegt Efeze 4, wij worden als hem. Maar dat gaat wel stapje voor stapje. Als zoon van God, waar we vanavond over gaan nadenken, vinden we de hoogste heerlijkheid van zijn persoon. En de Bijbel getuigt van een zevenvoudige getuigenis als het gaat om de Zoon. Ik heb ze alle zeven op een rijtje gezet. Je zou zeggen, wat maakt het uit, die verschillende benamingen, maar dat maakt heel veel uit. Hij wordt in een zevenvoudige heerlijkheid voorgesteld als de Zoon. We gaan straks die tekst opzoeken. Als de Zoon van God. Als de Zoon van de levende God. Als de enige geboren Zoon van God, als Gods eigen Zoon, als de Zoon van de Vader en als de Zoon van de liefde van de Vader. Het is een zevenvoudig, compleet, volmaakt getuigenis van wie de Heer Jezus is, als de Zoon van God. En in al deze karakters wil de Heilige Geest ons iets laten zien van wie Hij is. Volmaakte liefde, het leven, de intieme gemeenschap, ieder karakter van eer, heerlijkheid en macht wordt ons voorgesteld in dit zevenvoudige getuigenis. En als je daar iets van gaat proeven, dan begrijp je niet waarom gelovigen niet meer vervuld zijn met hem. Ik was afgelopen maand in een gemeente, een paar gemeenten natuurlijk, en dan hebben ze een eredienst en dan wordt een liedje gezongen en dan nog een liedje gezongen. En dan probeer ik een beetje te proeven, wat wordt hier nou van de Heer Jezus geuit? Wat is er in de harten van de mensen aanwezig van hem? Het is vaak heel mager, moet ik eerlijk zeggen. In Leviticus 1 zie je dat mensen vrijwillige offers konden brengen. Ze konden ook duiven brengen. Maar ook runderen of schapen of geiten. En in Leviticus 1, maar ook in 3 en ook in hoofdstuk 5 en 4, zie je dat het offer steeds kleiner wordt. Rund, kleinvee, schaap, geit, duif. En dat heeft te maken met het afnemende inzicht in wie hij is. Sommige broeders of zusters hebben een groot inzicht in wie hij is en kunnen dus een rund tussen haakjes offeren. Ze kunnen heel veel over hem zeggen in een gebed of in een bijbelstudie. Andere mensen hebben nog maar heel weinig zicht op hem. Hij is mijn verlosser en meer niet. Dat is niet erg, maar het is wel de bedoeling dat wij daarin groeien. Ja?
Is onze grootste valkuil niet dat we altijd weer dingen zelf proberen te doen?
Ja. Er zijn twee valkuilen. Dat we onder de wet komen. Ik heb daar, wanneer was dat? Afgelopen week nog iets over gezegd. Oh ja, dat was op zondag. Laat u niet weer onder een slavenjuk binden. En het tweede is dat we met onszelf bezig gaan. Dat we niet vaststaan in onze positie voor God de Vader. Dat we naar onszelf kijken, onszelf veroordelen, onszelf teleurstellen. En dat we daar helemaal in een soort draaikolk naar beneden gaan. Dat zijn de twee grote valkuilen. Want als je onder de wet komt, dan ben je onherroepelijk met jezelf bezig. Want je legt altijd een maatstaf neer, hoe ver ben ik? Als je met de zoon bezig bent, verdwijnt jouw hele eigen vordering uit het zicht. Dan gaat het helemaal niet meer om, ben ik nou wel geestelijk, ben ik nou niet geestelijk? Heb ik nou wel vrucht, heb ik geen vrucht? Dat is niet in jouw gedachten, want je bent met hem bezig. Nou, door zijn werk op het kruis is de rijkdom en de heerlijkheid van genade openbaar geworden. En als hij straks komt, als de Zoon van God, worden al onze zegeningen die we nu al genieten door de Heilige Geest en door het geloof in het woord van God, worden allemaal werkelijkheid. Ik heb daar de vorige keer ook iets van gezegd. En het is gewoon zo jammer dat wij, dat de gelovigen, vaak leven als arme bedelaars, terwijl ze rijke erfgenamen zijn. Hoe komt dat? Denken jullie? Dat er zo weinig echte, diepe blijdschap is en zo weinig echte aanbidding. Zo weinig echte vreugde. Hoe komt dat?
Met veel met deze wereld en met onszelf bezig
zijn. Ik denk het ook, ja.
Je ziet in Nederland is wat dat gaat heel behouden. Als je bijvoorbeeld naar de Afrikaans van die zijn heel uitbundig.
Ja, het gaat dus niet om de emotie, hè?
De emotie, ja.
Daar gaat het niet om.
Nee.
Mensen kunnen heel ingetogen. Ik heb een vriend en die is heel ingetogen. Die is ongelooflijk geestelijk volwassen. Die is een van de meest volwassen christenen die ik ken. Maar die zal nooit heel uitbundig zijn. Dat is niet zijn karakter. Maar hij is innerlijk wel heel erg blij. Dat weet ik. En als hij ook iets zegt. We hebben al bijbelstudie met elkaar. Maar als hij iets zegt, dan weten we gewoon, dan komt er iets moois. Als hij straks komt, zal dus iedere zegen, elke heerlijkheid die verbonden is met het getuigenis van de Zoon van God voor ons realiteit worden. Ik heb daar twee teksten in het midden van de eerste bladzijde geplaatst die daarover gaan. De eerste is 1 Korinthe 13. Daar staat, want wij kijken nu door een spiegel, wazig. Dat betekent dat profetie, dat spreken namens God vanuit Gods tegenwoordigheid, de geest van de profetie is het getuigenis van Jezus, is nog niet helemaal perfect. Het is nog wazig. Maar, zegt dan de tekst, dan, als hij dus gekomen is, van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Bijzonder, hè? Wij zullen straks oog in oog staan met de Zoon van God. Wiens zevenvoudige heerlijkheid we straks stuk voor stuk even gaan bekijken. Er is niets op de wereld te vergelijken met hem. En de tweede tekst is, want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, dat gaat dan over de apostelen, maar je kunt ook op jezelf dat toepassen. Ons leven is nou eenmaal soms verdrukking en moeite. Bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Nou, laten we die zeven verschillende getuigenissen eens nagaan. De eerste is de Zoon. De Zoon, dat is Johannes hoofdstuk 5, als je het even op wil zoeken. Johannes 5. kans 5 is 21. Er is geen Bijbelboek wat zo diep gaat, mijns inziens, als het Evangelie van Johannes. Dat is mijn mening, maar... Vers 21, daar zegt hij... Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Wij hebben leven ontvangen. En dat leven is in de Zoon. Dat leven is de Zoon. En als de Zoon, als er staat de Zoon, betekent dat God de Zoon.
Maar wat wordt er dan in vers 21? Hij, is dat dan de Zoon of is dat de Vader?
Dat is de Zoon. Ja, de Zoon. Dit zijn dingen die ik nu vertel, waarvan ik altijd merk dat het mensen het heel moeilijk vinden. Ik vind het heel lastig. Ze zijn het niet zo gewend om zo na te denken over deze teksten. Maar er staat niet de Zoon van God of iets dergelijks. Want de Heilige Geest is heel precies in het benoemen van zijn voortreffelijkheden. Als hij zegt de Zoon, dan is hij daar de zelfstandige, goddelijke persoon. Ja? Als hij als de Zoon spreekt, spreekt hij ook over de Vader, niet over mijn Vader. Dat zal ik zo laten zien. Want de Vader en ik zijn één. Hij zegt niet mijn Vader en ik zijn één. Want als hij zegt mijn Vader, dan spreekt hij als de mens, Jezus Christus. Dat is hij ook, hij is ook de mens. Van dat uur weet niemand, nog de Zoon, alleen mijn Vader. Maar als hij het heeft over de Vader, ik en de Vader zijn één, dan heeft hij het over twee goddelijke personen die alle twee even uniek zijn, even goddelijk zijn. En gescheiden, onafscheidelijk, één in wezen. De Zoon is God zelf.
Maar na zijn kruisiging zegt hij wel toch, ik ga naar mijn Vader die ook jullie Vader is.
Ja, klopt.
Maar dan in een andere positie omdat hij dan verheerlijkt.
Hij is daar de verheerlijkte mens. Je moet altijd onderscheid maken tussen het feit dat de Heer Jezus als de mens de Vader verheerlijkt heeft op aarde. En als de mens, de volmaakte mens, verheerlijkt is door God, opgewekt uit de doden, omdat de mens Christus hem behaagd heeft, maar als de Zoon was hij van eeuwigheid af al de vreugde van de Vader. En dat leven in de Zoon, want hij is God, hij, alleen God kan leven geven, heeft hij ons gegeven als de Zoon. Ingewikkeld, hè? Wij waren dood in zonde en overtreding, zegt Efeze 2, maar nu hebben we een nieuw leven en dit leven is in de Zoon. Als hij komt, straks zal hij ons in de volle zegeningen brengen van dat leven. Dat leven, gaan we lezen in 1 Johannes, zoek me even op. In 1 Johannes 1 en 1 Johannes 5. Dat leven is het kennen en het zijn bij de Vader. Het is niet zomaar het leven wat wij nu hebben, want ons leven, wat wij nu hebben, is een leven dat is helemaal georiënteerd op de zichtbare wereld. Ja? We hebben zintuigen die zien wat er in onze omgeving gebeurt. We horen wat er in onze omgeving gebeurt. We ruiken het. We voelen het. Maar straks is het leven gericht op dat wat bij de Vader is. Het leven van de Zoon. Er staat in vers 2... Het woord van het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Zie je dat? Eenmaal 1 vers 2. Ja, eenmaal 1 vers 2. De Zoon was van eeuwigheid af bij de Vader. Het leven dat bij de Vader was. En toen kwam de Zoon naar beneden, werd hij mens, hij werd vlees. En dat leven dat bij de Vader was, kreeg handen en voeten. Het verzorgde de zieken, het genas de zieken, het zocht mensen op. Het was toenaderbaar, het was heilig, het was liefdevol, het was zorgzaam. ik veroordeel u niet, enzovoort. Dat leven symboliseert de Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Het leven wat wij straks krijgen, wat we nu al hebben, innerlijk, het eeuwige leven, is het leven dat we straks zullen kennen bij de Vader.
Johannes begint het toch al mee, met Johannes 1.
Ja, het begin was het woord. Het woord was bij God. En in het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. Nou, en Johannes 5 zegt, in vers 11, en de eerste brief van Johannes laat zien wat het betekent om eeuwig leven nu al te hebben. Wat de kenmerken zijn van de kinderen van God. Er staat in vers 11, dit nu is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, zie je dat? De Zoon. Heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zoals bladeren aan een boom verbonden zijn. En leven hebben vanuit de stam. Hebben wij leven in de Zoon. De Zoon is ons leven. Dat hebben we nu al. We hebben eeuwig leven. In ons. Wij kennen al wazig als door een spiegel de Vader. Maar nog niet als hij straks komt ten volle. Want dan zullen wij kennen zoals hij ons kent. Ik weet niet of je daar al een beetje blij van wordt. Maar ik wel. Dat stelt mijn hele leven nu in een ander daglicht. Want ik leef niet voor deze wereld of voor het hier en voor het nu. Ik hoef hier niet zo nodig alles in het werk te stellen om zo comfortabel mogelijk te leven. Ik mag best genieten. Maar ik weet dat mijn ware toekomst het leven bij de Vader is. Het leven dat de Zoon mij gegeven heeft. Want de Zoon geeft leven aan wie hij wil. Hij zegt ook, ik ben de opstanding en het leven. Ja? Dat is de eerste, de Zoon. Indrukwekkend, toch? Veel christenen komen niet verder dan, ik ben verlost, ik ben gered.
Hij geeft leven aan wie hij wil. Kun je daar misschien nog iets meer van vertellen?
Ja. Hij is, in als de Zoon, is hij soeverein. Hij is God. Hij erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Hij geeft leven aan wie hij wil. Ik kan er maar niet zoveel mee, want wij denken, ja, maar hoe zit het dan? Mensen moeten zich toch bekeren. Dat klopt ook, dat is ook waar. Maar toch geeft hij leven aan wie hij wil. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Ja. Dat is ook waar. Je moet altijd de waarheden van Gods woord gewoon geloven. En niet proberen met je verstand, met je logica, ze tegen elkaar uit te spelen. Is de Heer Jezus mens? Ja, 100%. Is hij God? Ja, 100%. Kan ik dat begrijpen? Nee. Maar ik geloof het allebei. Het woord is door mensen geschreven, maar het is goddelijk. Hoe kan dat nou? Ja, snap ik niet. Het is allebei waar. Paulus zegt, neem de mantel mee, die heb ik laten liggen. Ja, Timotheus. Ja, dan zou je toch zeggen, dat is gewoon even een opmerking. Maar het is toch goddelijk. Het heeft iets te zeggen aan ons. Nou, dan gaan we verder met de tweede, de Zoon van God. Hij is het die Gods heerlijkheid openbaart. Hij is het beeld van de onzichtbare drie-ene God. Hij is dus de Zoon van God en de Zoon van de Vader. Maar het zijn twee verschillende dingen. Want als de Zoon van God, is hij de Zoon als mens van de drie-ene God. Ingewikkeld, hè? Hij is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat is God, de drie-ene God. En daar is hij uit voortgekomen. Ik ben van God uitgegaan. En hij is daardoor de Zoon van God, als mens gekomen om God te openbaren. En dan zegt Hebreeën 1, deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. God is licht. Het staat niet, de Vader is licht. God is licht. En God is liefde. De drie-ene God is licht. De drie-ene God is liefde. En de mens, Jezus Christus, heeft dat op een volmaakte wijze openbaar gemaakt. Als de afstraling van zijn afdruk van zijn wezen. en de uitstraling van zijn heerlijkheid. Dat is een mooie uitdrukking, Hebreeën 1 vers 3. En omdat God liefde is, heeft hij, in het evangelie van Lucas is dat vooral, heeft hij ons bij de liefde van de Vader gebracht door de genade van God. En omdat God licht is, heeft hij ons door het kruiswerk, van wat hij volbracht heeft, heeft hij ons volmaakt, geschikt gemaakt om straks in de eeuwigheid bij God te zijn. De drie-ene God. Niet alleen kennen wij straks de Vader, omdat we het leven hebben, maar zijn wij straks ook geschikt gemaakt om te zijn bij God. God zal zijn alles in allen. Ja? De Zoon van God. En hij, ik heb daar onder gezet, onderaan. In hem is de heerlijkheid van Gods genade openbaar geworden. De hele raad van God. Wat is de raad van God? Nou, dat heb ik de vorige keer vooral benadrukt, dus dat ga ik niet allemaal herhalen. Maar dat is dat God aan zijn Zoon een bruid geeft. En die bruid is zijn lichaam, tevens zijn lichaam. De man, zijn vrouw, is tevens zijn lichaam. Want mannen moeten hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Want de vrouw komt uit de man. En zij worden weer tot één wezen, tot één lichaam. En dus als de man zijn vrouw wil liefhebben zoals God het vraagt van hem, dan behoort hij zijn vrouw lief te hebben als zijn bruid of zijn vrouw, als zijn eigen lichaam. Hij moet haar beschouwen als een onderdeel van hemzelf. Zo is de bruid, de gemeente, een onderdeel van de Heer Jezus. En als zoon van God heeft hij dat mogelijk gemaakt. Als je naar Handelingen 9 gaat, dan zie je daar dat Paulus als eerste in het boek Handelingen daar verkondigt in de synagogen dat, er staat in vers 20 van Handelingen 9, en terstond predikte hij in de synagogen Jezus dat deze de Zoon van God is. Dat is wel een bijzonder, want normaal gesproken ging hij de synagoge in om te bewijzen dat hij de Messias is, de Christus. Maar als hij gaat praten over de Zoon van God, dan wil hij vooral benadrukken de genade die in hem openbaar geworden is. De Zoon van God is in Paulus openbaar geworden. Dat hebben we gelezen uit Galaten 1. Je kunt zeggen, oké, ik hoor dit en ik vind het interessant. Ik begrijp er iets van. God heeft aan mij iets laten zien van de Zoon. Maar als hij in jou openbaar wordt, dan heb je niets meer nodig in het geestelijke leven dan de Zoon. Je bent helemaal verlost van de wet, van de macht van de zonde, want dat heeft met het kruis te maken. En je bent ook verlost van allerlei, ja, hoe zal ik het noemen, stokpaardjes die allerlei gemeenten invoeren om maar geestelijk te lijken. Hè? Vlaggen, emotioneel opgezweepte muziek, pianootjes die gaan spelen als er wordt gebeden, indrukwekkende ceremonieën met kaarsen, speciale feestdagen, gebouwen, gewaden, iconen. Al die dingen heb je allemaal niet nodig. Want het is allemaal ervaring. Maar Paulus zegt, de Zoon werd in mij openbaar. Hij predikte de Zoon van God, was in hem openbaar geworden. Opdat ik hem zou verkondigen onder de volken. En als Zoon van God heeft de Heer Jezus ons gebracht in een positie voor een heilige God die volstrekt en volmaakt, volstrekt volmaakt is. En in de Zoon is het leven. En we hoeven dus niets anders in ons leven toe te laten. En maar als je dit dus gaat zien, dan krijg je dus problemen in de christenheid. Want je hebt dan helemaal geen zin meer in die zogenaamde geestelijke handvatten die men aanbiedt. Ik was laatst en hadden ze zo'n beamer. Er kwam weer zo'n lied van opwekking met allemaal die mensen die gingen. Een soort emotionele explosie van herhaling van dezelfde zinnen. Ja, wat moet ik daarmee? Snap je? Ik heb veel liever dat het gewoon iets over de Heer Jezus wordt gezongen vanuit een eenvoudige geest. Dus de Zoon van God. Als de Zoon geeft hij leven. Als de Zoon van God is hij mens. En heeft hij ons in de genade, in de gunst van God gebracht. En Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 14 dat zijn wedloop duidelijk was. Het einddoel is, het staat bovenaan de achterkant van je samenvatting, de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Toen Paulus de Zoon in hem openbaar kreeg, de Zoon van God, toen heeft hij alles vuilnis geacht, wat het Jodendom hem te bieden had. En dat verkondigde hij in de synagoge, waardoor er haat kwam, en tegenstand kwam. Ja? Nou, de derde is de Zoon van de levende God, dat vinden we in Matthäus 16. Matthäus 16. Kent stukje. Matthäus 16, vers 16. Je kent het wel, hè? De Heer Jezus die vraagt aan zijn discipelen: wie zeggen jullie dat ik ben? Het antwoord van Petrus is: u bent de Christus. Nou, dat is Joods, hè? Maar dan komt er achteraan de Zoon van de levende God. Dat is wel bijzonder. De Zoon van de levende God. Dat laat zien dat in God het ware leven is en dat in de Zoon van God dit leven aanwezig is. En dan zegt de Heer Jezus erachteraan in vers 18: en ook ik zeg je dat jij Petrus bent en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Als hij komt als de Zoon van God, zullen de graven opengaan. Dan zullen alle levende gelovigen veranderd worden, want hij is de Zoon van de levende God en de dood heeft geen enkele macht meer over de gelovigen. Ook nu niet. 1 Korinthe zegt, hoofdstuk 15, vers... Oh, dat moet zijn 54 in plaats van 45. Vers 54 en 55. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood uw prikkel? Waar is dood uw overwinning? De Zoon van de levende God komt en ook al ben je straks ontslapen, hij zal jouw lichaam opwekken. Hij zal ons veranderen als we nog leven in een ondeelbaar ogenblik. Want hij is de Zoon, niet alleen van God, die ons heeft gebracht in de gunst van God, rein en onberispelijk door het kruis, maar hij heeft ons ook onttrokken aan de dood, aan de macht van de dood. Is dat niet heerlijk? Ik moet denken aan, volgens mij staat het in 2 Timotheus 1. Ja, ik denk het wel. Of, ja, dat is prachtig. Vers 10. Er staat in 2 Timotheus 1 vers 10. Dat de Heer Jezus de dood teniet gedaan heeft. En het leven, en er staat en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. De dood is teniet gedaan. Wij zullen nooit de dood aanschouwen. Nooit. Wij gaan over op het moment dat wij ons lichaam verlaten. De ongelovigen zullen de dood zeker aanschouwen, want ze gaan naar de Hades, het dodenrijk. Maar wij niet. Wij zullen ogenblikkelijk overgaan naar de Heer Jezus. En met Christus te zijn is verreweg het beste. Dus 2 Timotheus 1 nogmaals, vers 10. Onze heiland Christus Jezus die de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Hij is de Zoon van de levende God. En dat Petrus dat zei was best aardig uniek. Dat hij dat wist. Hij is ook de enige geboren zoon van God. Dat is de vierde. Hij is de enige, unieke, eigen zoon van God. Gods eigen zoon. Hij is uniek. Hij is enig geboren. Er is niemand zoals hij. En wat hij de enig geboren zoon van God is. Hij is nooit geboren. Maar het is een uitdrukking. Hij is ook de eerstgeborene. De enige geboren betekent dat hij uniek is. Dat betekent dat wij als christenen ook dat unieke van hem moeten vasthouden, moeten bewaken, moeten bewaren, moeten eren, moeten koesteren. En zodra wij in een samenkomst zijn, of in een Bijbelavond, of in een bidstond, moet alles in de sfeer zijn van de Heer Jezus. En als dat zo in een ideale wereld zou gebeuren, dan heb je gewoon een gemeente met eenvoud, maar wel met kracht. Elke leer in de Bijbel leidt ons altijd tot de Heer Jezus. Dwaalleer herken je altijd doordat het afbreuk doet aan zijn persoon. Als je over een leer praat los van de Heer Jezus, heb je niks. Het geest van de profetie is het getuigenis van Jezus. Als je over profetie praat zonder de Heer Jezus, dan heb je niks. We gaan over een half jaar beginnen met 12 avonden over Daniël, weet je nog? Heb je dat al doorgestuurd? Mag ik dat hier verklappen? 6 in het najaar, 6 in het voorjaar 2024 DV, als we hier nog zijn. En dan zullen we ook zien dat in alle 12 hoofdstukken, want elke avond is één hoofdstuk, voortdurend de Heer Jezus Christus wordt gepresenteerd in de persoon van Daniël. Ja? En zijn vrienden. De geest van Christus. Mooi is dat, hè? Maar nou komt het. Als Gods eigen zoon, dat is de vijfde, Romeinen 8, als je even dat wil opzoeken. Romeinen 8, vers 32. Dan zien we daar ook weer zo'n prachtige tekst. Romeinen 8 is sowieso natuurlijk een bergtop in de Bijbel. Hè? Er staat in Romeinen 8, vers 32... Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Als hij komt, als de eigen zoon, Gods eigen zoon, zullen wij met hem alle dingen ontvangen, die hij ontvangen heeft van de Vader als mens. De wereld strijdt. De wereld, zie Jacobus, is bezig met de begeerte. Ze willen macht. Ze willen veroveren. Poetin wil Oekraïne veroveren. Maar alle leiders willen macht. De christenen zijn hier niet om macht uit te oefenen of om invloed uit te oefenen in de wereld. Ze zijn hier om de zoon te vertegenwoordigen. Maar straks, als hij komt, zullen wij met hem alle dingen ontvangen. Waar die mensen nu zo naar streven en strijden, dat ontvangen wij door genade. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3, hè, het zij wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomstige dingen, alles is van u. Van de week hadden we een prachtige avond over de bruiloft van het lam, in Openbaring 19. En dan staat, de vrouw heeft zich gereed gemaakt. En dan, dat zijn dan de gerechtigheden van de heilige. En dan staat er in Openbaring 21, vers 2, dat de stad neerdaalt uit de hemel als een bruid die voor haar man versierd is. We zullen alle dingen met hem ontvangen, maar het allermooiste wat we zullen ontvangen is hij zelf. En als een bruid verbonden aan de bruidegom. Ja, dat maakt ons warm, toch? Of niet? Nederlanders altijd. Ja, nee, zeker. Ben ik zelf ook, hoor. Maar er zit een enorme kracht in de naam van de Heer Jezus. Als je dat in het geloof aanvaardt, als je hem gaat bewonderen, als je een voornemen in je hart maakt Ik wil in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn kerk, ik wil Christus eren. Dat vindt de Vader ontzettend fijn om te horen als iemand dat zegt. En dan zul je ook merken dat je geloofsleven zal veranderen in de loop van de tijd. Want de Vader geeft dan inzicht in wie hij is. Hij wil ook niks liever. Ja? Nou, dan hebben we de Zoon van de Vader. We hebben de Zoon van God gehad. Maar de zesde is de Zoon van de Vader. Dat is wat anders. Hij heeft namelijk als Zoon van God de genade van God openbaar gemaakt. Die er is voor zondaren. Maar als de Zoon van de Vader heeft hij de Vader openbaar gemaakt. In Johannes 1 vers 18... Johannes 1 vers 18, lees je dat? Daar wordt God de Vader genoemd. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, niet was, maar is, die heeft hem verklaard. Er is er maar één die de Vader kan verklaren en dat is degene die in de schoot van de Vader is. Dat is de Heer Jezus, hij is in de boezem van de Vader. Ander woord voor schoot. In zijn volmaakte mens zijn sprak hij over mijn Vader. Ik heb het in het begin al gezegd, als God de Zoon sprak hij over de Vader en ik. In Johannes 14 vers 28... Je hoeft het niet op te zoeken hoor, maar lees ik even voor. Dan zegt hij, even kijken. U hebt gehoord dat ik tot u heb gezegd, ik ga heen en kom tot u. Als u mij lief had, zou u zich verblijden dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is groter dan ik. Mijn Vader is groter dan ik. Kun je ook vertalen. Dus als mens kan hij zeggen, mijn Vader is groter dan ik. Als God de Zoon, zegt hij, de Vader en ik zijn één. Als de Zoon van de Vader heeft hij de Vader geopenbaard. De Vader is God, de Vader. En als de Zoon van de Vader had hij een onafgebroken gemeenschap met hem. En alles wat hij deed en zei was in overeenstemming met, hè, ik kan niets doen terzij ik het de Vader zie doen. Johannes 5 is dat. En hij wordt... De Vader wordt in Efeze 1 vers 3 genoemd, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als hij komt, zal hij als Zoon van de Vader, als Zoon van God, ons in diezelfde betrekking lichamelijk inbrengen. En hij is ook de Zoon van de liefde van de Vader. Want zoals de Vader zich verheugt in de Zoon, zo verheugt de Vader zich ook in de gemeente. Ik wil tenslotte nog iets opzoeken uit de tweede brief van Johannes. Tweede brief van Johannes, helemaal achterin is dat. Daar staat die uitdrukking de Zoon van de Vader. Prachtig. Ik lees eventjes in vers 2. Nou, laat ik even beginnen, want het is een lange zin. In vers 1, de oudste, van dus 2 Johannes hoofdstuk 1. De oudste aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en met niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen. Te willen van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot een eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Mooi hè? Hij zegt dus, genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus, de Zoon van de Vader, tot een alle eeuwigheid. Dat is de sfeer van wie de Vader is. En daarom las ik in het begin ook voor Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hij is de Zoon van de Vader. Hij is in dat huis van eeuwigheid af. En als de Zoon van de Vader, zegt hij, Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dus hij neemt ons tot zich, tot hemzelf. We zijn bij de Vader, we zijn bij de Zoon van de Vader, we zijn bij God de Zoon, we zijn bij de Zoon die het leven is. We zullen de hele volheid van de genade kennen straks, als hij komt, als de Zoon van God. En Paulus was zo vervuld met die heerlijkheid, dat hij schrijft in 1 Korinthe 2, helemaal onderaan je bladzijde, tweede bladzijde, wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Wij gaan niet naar de hemel, wij gaan naar het huis van de Vader. Wij zien niet alleen straks God in de Heer Jezus, maar wij zien ook de Vader in de Zoon van God als mens. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven wat ons te wachten staat. Dus waarom zouden we dan ons in deze wereld vestigen, wortelen? Deze wereld gaat voorbij naar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft het in alle eeuwigheid, zegt 1 Johannes 2. Daar, als hij komt, heb ik geschreven, is intieme omgang tussen de Vader en de Zoon. En daar is een eeuwige, onsprekelijke vreugde, waar Paulus over schrijft in 2 Korinthe 4. Vanwege deze gemeenschap, daar zullen verloste mensen dezelfde vreugde kennen, dezelfde positie ten opzichte van de Vader kennen, als welke de Zoon van zijn liefde heeft, als de verheerlijkte mens. De Zoon van zijn liefde komt uit Colossense 1, vers 13. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. De Zoon van de liefde van de Vader. En Paulus schrijft dat aan de Colossense, omdat de Colossense hadden toegestaan dat er ruimte kwam in hun denken voor iets naast de Zoon. Dus de wet, de Sabbat, de ervaring, de mystiek, de gnostiek. Maar Paulus zegt eigenlijk, voor de Vader is er niets naast Christus, wat zijn hart heeft. Hij is de Zoon van zijn liefde. Jullie zijn in het koninkrijk gebracht van de Zoon van zijn liefde. Straks zal in het koninkrijk van God alles draaien om de heerlijkheid van Christus. Waarom zou je dan je bezighouden met andere zaken naast Christus? Toch? Dat heeft helemaal geen zin. Het leidt alleen maar af. En het leidt uiteindelijk ook tot hoogmoed. Daarom zegt hij ook af. Daarom zegt Paulus ook in Colossense 3. Leg af. Dood de leden die op de aarde zijn. Want die zullen alleen maar aangewakkerd worden. Zodra wij ons begeven onder de afgoderij van de mystiek. Waar ik vorig half jaar geleden over had. De ervaring. Mensen willen vandaag iets ervaren. Daarom zijn ook heel veel tieners niet in de gemeente. Ze willen iets ervaren. Maar God is niet te ervaren. God is door het geloof te kennen. En dat moeten tieners ook leren. En als ze dat niet leren, dan zullen ze van een naar andere plek hobbelen. En dan zullen ze daar even een ervaring krijgen en daar even een ervaring krijgen. Maar ze zullen nooit de Heer Jezus kennen zoals hij gekend wil worden.
Is dat ook niet wat God zegt bij de verheerlijking op de berg?
En dat is?
Dat is dit is mijn Zoon.
Ja.
Volg hem en
hoort hem
wat hij zegt. Ja,
ja, klopt, ja.
Ja.
Ja. Maar er zijn zo weinig mensen die dat pakken. We leven nu in een wereld met zoveel afleiding. Hè, als je kijkt naar mijn jeugd, 40 jaar geleden. Ja, je had een tv. Eens in de week was er een kinderprogramma. Maar nu lopen die gasten de hele dag met telefoon. Ze kunnen alles opzoeken wat ze willen. Ze kunnen de hele dag filmpjes kijken. Ja, de Satan is niet dom. Die weet gewoon, ik moet ze gewoon afleiden.
Ik heb een mooi stukje laatst gelezen. Dat ging over het plan van Satan.
Ja.
En zijn demonen.
Ja.
En dat ging dus van, hoe kunnen we nou in de tegenwoordige tijd de mensen afleiden van?
Ja, klopt.
En dat is om mensen gewoon geweldig druk te maken. Hè? Ze moeten twee banen hebben, ze moeten op sport, ze moeten, als ze dan op de bank zitten, moeten ze televisie kijken en allerlei prut zien.
Ja, klopt.
Als je maar niet de Bijbel open doet.
Zeker, hè? Zeker. Ja, maar kijk, jonge kinderen of jonge mensen moeten ook leren dat in de Heer Jezus het te vinden is. En dat moet eigenlijk van de ouders afstralen en van de gemeente. Dat zij zich ook verheugen in de Heer Jezus. Maar je moet niet een soort surrogaat aanbieden. Van een soort spectaculaire kerk. Want daar vind je niet het geestelijke voedsel. Maar alleen maar voedsel voor de ziel. Wat het gevoel voedt. En daarmee kom je niet verder. Dat hebben we wel gezien over de mystiek. Weet je nog? De Heer Jezus zegt ook bij de verzoeking in de woestijn. Ik zal niet alleen leven van brood alleen, maar van alle woord wat van God uitgaat. Hij leefde van Gods woord. En je mag best wel eens een programma kijken of een muziek luisteren of ik. Wat is, het gaat alleen erom, waar is je focus? En ik denk zelf dat in onze huidige tijd de gemeenten erg verzwakt zijn. Omdat het niet echt vanuit een levende verbinding met Christus is. Niet vanuit een frisse. Hè, we hadden gisteravond Leviticus 7. Je mocht een lofoffer niet. De dag na het lofoffer, als het gebracht was, mocht je het niet meer eten. Dus met andere woorden, het loven van God was altijd verbonden met het offer. Maar als er een dag tussen zat, moest je het verbranden. Dus je kunt niet op ervaring van toen een liedje zingen. Het is belangrijk dat je iedere keer weer zicht krijgt op Christus, op het kruis. Het offer is verbonden met het loven van hem. En ik weet niet hoe het zal gaan, maar de Heer Jezus heeft gezegd, als ik kom, zal ik dan nog het geloof vinden op aarde. Het geloof. Het geloof. De hele waarheid van die God openbaar gemaakt heeft betreffende hem. We hebben nu 7 heerlijkheden gezien van hem. Ja, hij is de Zoon, van God. Hij is de Zoon van de levende God. Hij is de enige geboren Zoon van God. Hè? Dat hebben we niet voorgelezen, maar dat is dan in Johannes 1 vers 18, maar ook Johannes 3 vers 16. Gods eigen Zoon, de Zoon van de Vader en de Zoon van zijn liefde. De Zoon van de liefde van de Vader. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die heel bijzonder zijn. En elke van de 7 geeft ook een unieke inkijk in wat ons straks te wachten staat als hij komt. En de Thessalonicenzen hadden zich van de afgoden bekeerd en verwachten zijn Zoon uit de hemelen, die ons redt van de komende toorn. Dat is wat typisch, hè? Er staat niet, zij verwachten zijn Zoon uit de hemelen die hen redt van de komende toorn. Paulus schrijft, die ons redt van de komende toorn. Want hij wist dat de toorn zou komen over deze wereld. Maar dat alle gelovigen, niet alleen de Thessalonicenzen, maar alle gelovigen worden behouden van de toorn. Dat is de grote verdrukking, onder andere. Ja, en dan tenslotte nog één dingetje. Dat is Johannes 17. Vader, wat u mij hebt gegeven. Ik heb dat, net onder het midden van bladzijde 2. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. De Zoon van de Vader zegt, ik wil dat ze bij mij zijn. Bij mij. In het huis van mijn Vader, opdat u zult zijn waar ik ben. Dat ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Hij was namelijk toen ook al de Zoon van de Vader. Nou, ik weet niet of jullie daarnaar uitzien. De heerlijkheid aanschouwen van de Zoon. In de gemeenschap met de Vader zijn. Het eeuwige leven hebben. Verlost van de macht van de dood. En het kennen van het huis van de Vader. De sfeer van de Vader. De volmaakte liefde en de volmaakte waarheid. En dat zal ons moeten aansporen om ook vandaag al deze eigenschappen van de Heer Jezus te bewonderen, te bestuderen, rustig over na te denken, over te bidden. Hè? Vader, laat me meer zien van uw zoon. Opdat wij ook mensen worden die, waarin iets van hem te zien is. Dat hoop ik. Het is maar een klein beetje, maar toch. Nou, dat was het denk ik. Kijk eens.